En nog eens, broeders en zusters, gaan wij naar de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe, waar wij dan inmiddels toe zijn aan het einde van de brief. Namelijk aan hoofdstuk 16. En ik wil het toch maar even met elkaar lezen. 1 Korinthe, hoofdstuk 16, waar staat: aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt, gelijk als ik aan de gemeenten in Galatië verordend heb, doet ook gij alzo. Op elke eerste dag der week leggen ieder van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat nadat hij welvaren verkregen heeft, opdat de verzamelingen alsdan niet geschieden wanneer ik gekomen zal zijn. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen die gij zo bekwaam achten door brieven zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. En indien het er moeite waardig mocht zijn dat ik ook zelf reizen zou, zo zullen zij met mij reizen. Doch ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn, want ik zal door Macedonië gaan. En ik zal mogelijk bij u blijven, of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden waar ik zal heen reizen. Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien het de Heere zal toelaten. Maar ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Zo nu Timotheus komt, ziet dat hij buiten vrezen bij u zij, want hij werkt het werk des Heren gelijk als ik. Dat hem dan niemand verachte, maar geleid hem in vrede opdat hij tot mij komen, want ik verwacht hem met de broederen. En wat aangaat Apollos, de broeder, ik heb hem zeer gebeden dat hij met de broederen tot u komen zal, maar het was ganselijk zijn wil niet dat hij nu zou komen. Doch hij zal komen wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk, doet al uw dingen in de liefde geschieden. En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaïe, en dat zij zichzelf de heiligen ten dienst hebben geschikt, dat gij ook u aan de zodanige onderwerpt aan, en aan een iederlijk die medewerkt en arbeidt. En ik verblijde mij over de aankomst van Stefanus en Fortunatus en Achaïcus, want deze hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak. Want ze hebben mijn geest verkwikt en ook de uwe. Erken dan de zodanige. U groeten de gemeente van Azië, u groeten zeer in de heren Aquila en Priscilla, met de gemeente die te hunne huizen is. U groeten al de broeders, groet elkander met een heilige kus. De groeten is met mijn hand, van Paulus. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. De genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen. En dat is dan duidelijk het slot van deze brief. Niet alleen vanwege de groeten die wij hier aan het eind vinden, maar ik denk ook vanwege de aankondiging van de collecte. Want zo gaat dat. We hebben vorige keer gezien hoe wij aan het einde van hoofdstuk 15 terechtkomen, eigenlijk aan het hoogtepunt van de brief. En zelfs is het te beschouwen als een soort samenvatting brief van de brief. Want je zou toch kunnen stellen dat inderdaad het laatste vers van hoofdstuk 15 inderdaad door kan gaan voor de samenvatting van de brief en voor het doel van de brief. Want de bedoeling is dat deze geliefde broeders van Korinthe standvastig, onbewegelijk en altijd overvloedig zouden zijn in het werk des Heren en niet in hun eigen werk. Dat zij zouden wandelen in de dienst van de Heer, uiteraard onder het nieuwe verbond. En niet zouden wandelen via het vlees of via menselijke wijsheid, met woorden uiteraard uit de eerste hoofdstukken dan van deze brief. Want de gedachte is dat waar men de Heer zou dienen, zou die arbeid inderdaad niet ijdel wezen. En de andere gedachte was natuurlijk dat waar de wandel is gewoon naar het vlees en naar vleeselijke maatstaven, is die wandel uiteraard volstrekt ijdel. De gedachte is immers dat deze gelovigen deel uitmaken van dat bouwwerk dat gebouwd wordt op dat fundament, hetgeen ook in Korinthe gelegd was. Dat ze deel uitmaken van dat geheel, dat weliswaar alle dingen hen geoorloofd zijn, maar dat bepaalt niet alle dingen nuttig zijn. Dat wil zeggen, bepaalt niet alle dingen zijn tot stichting van de gemeente. En de oproep van de apostel is dat men dat in het oog zou houden. En dus inderdaad standvastig onbewegelijk zou zijn in dit werk des Heren. In de bouw van deze tempel waarover immers de eerste hoofdstukken spreken. En dat niet volgens eigen inzicht of naar eigen menselijke maatstaven. Maar inderdaad naar de beginselen van het nieuwe verbond, om zo te zeggen. Namelijk door het werk van de geest in de gelovigen, ook individueel. En dat was dan weer in het bijzonder hoofdstuk 10 tot en met 14. Hoe het ook zij, helemaal aan het eind van deze brief en min of meer over het hoogtepunt heen. Komen we bij hoofdstuk 16, waar in de eerste plaats gesproken wordt over de collecte. Dat is toch niet toevallig, denk ik. Want we hebben natuurlijk altijd een fraaie hoofdstukindeling en zeggen, dit laatste hoofdstuk, dat is dan zo'n beetje het slot van de brief, enzovoorts. En dat zal dan wel zo wezen. Maar je kunt natuurlijk met groot gemak vanaf hoofdstuk 15 het laatste vers rechtstreeks doorlezen in hoofdstuk 16 vers 1. En daar zit een volstrekt logisch verband tussen. De gedachte is, men zou altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, omdat die arbeid nou eenmaal niet ijdel is in de Heren. En dan meteen aangaande dus. Nu staat er. Maar goed, aangaande dus de verzameling. Collecte betekent immers verzameling. Aangaande de verzameling die voor de heilige geschiet enzovoorts. En dan komen er meteen richtlijnen. Want ik blijf volhouden dat als men de Heer zou dienen, dan is het meest eenvoudige begin daarvan inderdaad de collecte. Want ja, ik weet nooit hoe ik dat netjes moet zeggen. En ik geneer me altijd omdat aan het eind van de avond wij dan een collecte houden. En dan denkt u dat ik de collecte heb staan aanbevelen, deze hier. En dat is dan toch echt niet zo. Maar ik blijf van mening dat de meest eenvoudige manier om de Heer te dienen is om een financiële bijdrage te leveren aan het werk des Heren. En ik ben ook van mening dat dat het minst kost. Dat veruit de goedkoopste methode is. Sommigen begrijpen daar echt niks van, heb ik gemerkt. Maar dat is nou eenmaal zo. Daar begint het mee, dat is het makkelijkste. En iedereen legt bij zichzelf iets weg. En iets wegleggen, dat staat in vers 2 immers. Iets wegleggen, dat is makkelijk genoeg. Want waar het in werkelijkheid natuurlijk over gaat, in de dienst onder het nieuwe verbond, is niet dat we een deel zouden wegleggen, zelfs niet dat we tienden zouden geven. Een geliefkoosd onderwerp, met name ook in evangelische kring. Dat is zo. Of wij tienden moeten geven of niet, ik zeg altijd wel nee, geen denk eraan. Geen denk eraan. Hè? Dat staat nergens. Wat er staat is dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, God wel behagelijk offer. Dat wij ons hele leven aan hem ter beschikking zouden stellen enzovoorts. En dan kom je met een tiende dus niet vanaf. Zo zit dat gewoon. En verder, zijn mijn zaken niet, dat is een persoonlijke zaak tussen u en de Heer. Maar waar het om gaat en wat de schrift leert, is inderdaad dat wij dienstknechten waren der ongerechtigheid. En dat wij nu dienstknechten, slaven dus, der gerechtigheid zijn geworden. En niet voor een deel, maar voor het geheel. Want dienstknecht of slaaf betekent nog altijd lijfeigenen. En in het bijzonder in de Bijbel is dat de betekenis. En wij zouden dus heel ons leven aan hem ter beschikking stellen. En daarom zeg ik, als we ergens mee beginnen met het werk van de Heer, begint dat vermoedelijk daar, bij de collecte, dat is het makkelijkste. Maar de bedoeling is dat we heel ons leven aan hem zouden geven. En merkwaardig is dat het niet algemeen bekend meer is. Aan de andere kant stel ik altijd vast dat onze liederen daar over het algemeen toch duidelijk over zijn. Waaruit maar blijkt dat dat traditioneel altijd een bekende waarheid geweest is. In elk geval, dat is niks nieuws. Hè? Ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik schaar. Weet u wel, neem mijn leven, laat het weer toegewijd zijn aan uw eer. En als ik een lied zoek, kan ik er nooit een vinden. Maar zo onder het spreken komt dat vanzelf omhoog. Zo zijn er talloze die precies diezelfde waarheid onder woorden brengen. Zo is het ook. Niettemin, bij Corinthiërs is het zo dat heel de dienst aan de Heer voor hen een volstrekt onbekend was. Men kende dat niet. Men leefde immers naar menselijke maatstaven. Naar menselijke wijsheid, heet zoiets. Hè? Naar de wijsheid deze wereld. Men legde gewoon menselijke normen aan. Ook waar het gemeentelijk en christelijke leven aangaat enzovoorts. Dat wil zeggen, zij waren nog vleeselijk. Zo staat het allemaal. Zo hebben wij het gelezen. Ook in de eerste hoofdstukken. Het is het gevolg. Of het gevolg daarvan is dat deze Korinthebrieven dan ook nogal uitgebreid zijn en over het algemeen dan toch op een, zo gemiddeld op een tamelijk laag niveau staan vergeleken met de overige brieven van Paulus. Begrijp je me goed, er zijn hoofdstukken genoeg die eruit springen in zowel de eerste als in de tweede Korinthebrief, maar zo over het algemeen is het toch een tamelijk langdradige aangelegenheid. Er staat het niet op al te hoog niveau. Maar er komt omdat de apostel zich aanpast aan dit niveau van de Korintiërs. En wat wij dus vinden in deze brief is inderdaad mededelingen over de collecte. En dat is nog netjes, want het zijn hier drie versen. Of misschien nog een paar meer als we de volgende daar ook bij rekenen. Die immers ook nog over de bezorging van de financiën spreken. Maar dat is dan nog kort, want in de tweede Korinthebrief hebben wij, meen ik, zelfs twee volle hoofdstukken over de collecte. Dat is hoofdstuk 9, 8 en 9 van de tweede Korinthebrief. En als u het mij vraagt, was het nog steeds dezelfde collecte? Ja. Normaal gesproken blijkt dat niet nodig te zijn. Wij komen dat ook verder niet tegen. Maar, of in het voorbijgaan een keer genoemd, nog een keer ergens geloof ik, weet ik niet precies. Ik meen in Romeinen ook, als ik me nou goed herinner, maar dat wil niet zo gauw bovenkomen. Maar hier in de Korinthebrieven, uitgebreid, daar begint het namelijk mee. Aangaande nu de verzameling, de collecte dus, die voor de heiligen geschiedt. Begrijp je me goed, die collecte die is niet bestemd voor een of andere, voor een derde wereldland of voor de ontwikkelingshulp of en zelfs niet voor de zending. Dat vind ik eigenlijk nog het meest eigenaardige. Als ik in de Bijbel een collecte tegenkom, in het Nieuwe Testament dus, blijkt het een collecte te zijn die gehouden wordt op het zendingsveld ter wille van het thuisfront. Ja, sorry, maar dat is nou helemaal zo. Het is volstrekt omgekeerd naar mijn gewensen. Nou zeg ik dat niet om kritiek te leveren op wat wij wellicht gewend zijn. Maar ik stel me gewoon vast hoe het in de Bijbel is. Zo is het in ieder geval in de Bijbel. Voor de rest horen we er nooit wat over. En dat is, daar is natuurlijk een goede reden voor. Daar zijn geen voorschriften voor. Voor zover ik kan nagaan, geeft de Bijbel sowieso geen voorschriften met betrekking tot het gemeentelijk leven als zodanig. Er wordt alleen vastgesteld dat hier en daar bijgedragen wordt in behoeften waar die maar zijn. En het heeft niks te maken met zendingsveld of thuisfront en achterban en hoe die termen maar allemaal mogen luiden in ons evangelisch jargon. Andere jargons ken ik nauwelijks, dus die kan ik ook niet noemen. Het wordt gewoon niet verteld. Maar wat wij in de schrift wel degelijk vinden, is dat er een inzameling gehouden wordt ter wille van de heiligen, voor een gemeente namelijk, de gelovigen namelijk in Jeruzalem. Niet dat dat de regel is, het is ook inderdaad geen regel, maar het is wel opmerkelijk, vind ik. In elk geval gaat het erom, hoewel het in deze brief dan verder toch niet zo'n grote rol speelt, maar het gaat erom dat wij daarmee bepaald worden bij bepaalde aspecten van wat ik dan toch altijd maar noem de kerkgeschiedenis, want vanaf Handelingen 1 is het natuurlijk toch kerkgeschiedenis. En wij worden geconfronteerd met het eigenaardige verschijnsel dat weliswaar het evangelie gepredikt zal worden beginnende Jeruzalem en via Samaria naar de heidenen, naar de uitersten der aarde. Maar aan de andere kant zien wij ook dat de oorsprong van het evangelie, de geografische wel te verstaan, dus Jeruzalem, dat het daar inderdaad niet goed gaat en dat de rollen worden omgedraaid, want dat is het natuurlijk. Heus, het zal heus niet de bedoeling zijn dat op het zendingsveld gecollecteerd wordt voor het thuisfront of hoe dat maar heten mag. Het punt is juist dat we hier bepaald worden bij de omkering van de situatie. De normale gedachte zou zijn dat vanuit Jeruzalem, of dat in Jeruzalem wellicht fondsen zouden verzameld worden ter wille van de prediking van het evangelie onder de heidenen. Dat zou ook de normale gang van zaken geweest zijn. Zo zou het vermoedelijk ook moeten. Al lees ik dat ook nergens in de Bijbel natuurlijk. Maar waar we tegenop lopen hier, is dat in de loop van deze geschiedenis, en zeker in de loop van de geschiedenis van de apostel Paulus, de rollen worden omgedraaid. Want u en ik worden geacht te weten, niet omdat het in deze brief staat, maar wel omdat het op vele plaatsen elders staat, dat in onze bedeling de rollen zouden worden omgedraaid en dat niet zozeer het evangelie vanuit Jeruzalem gepredikt zou worden aan de heidenen, maar, net andersom, dat vanuit de heidenen het evangelie gepredikt zou worden aan Jeruzalem. Want zo zit het eigenlijk. Nou ja, Jeruzalem. In ieder geval dat vanuit de heidenen het evangelie gepredikt zou worden aan de Joden. Natuurlijk was dat niet zo in de dagen van Handelingen, nog. Nog niet namelijk. Maar u en ik hebben al lang gehoord dat in Handelingen wij van doen hebben met een overgangsperiode. Dat is waar, zolang u maar niet denkt dat het gaat over andere bedeling of andere bedelingen. Want wat wij in Handelingen zien gebeuren, is dat, als ik het zo mag zeggen, dat het domicilie, de thuisbasis van het evangelie, zich in elk geval verplaatst van Jeruzalem naar Rome. En daarbij gaat het nog niet zozeer om de plaats, want geografisch lag het nog anders, maar dat staat niet eens in de Bijbel. Tenminste, moet je wat verder zoeken. Maar wat er in ieder geval mee uitgedrukt wordt, is dat, dat het evangelie begon gepredikt te worden in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem verspreidde het zich. Dat wil zeggen, begon bij de Joden en vanuit de Joden verspreidde het zich. Maar het eindigt in Rome, en daar zijn de rollen omgekeerd, want de gedachte is dat voortaan vanuit de heidenen, want dat is waar Rome voor staat uiteraard, als hoofdstad van het toenmalige wereldrijk, dat voortaan vanuit de heidenen het evangelie gepredikt zou worden. Natuurlijk aan de heidenen, maar ook heel specifiek aan de Joden. En dat is kenmerkend voor de situatie in onze bedeling, waarbij immers het beheer van het woord Gods en de verantwoordelijkheid voor de prediking van dat woord Gods van het Joodse volk is weggenomen en gegeven aan heidenen. Natuurlijk, als ik er dieper op inga, dan zeg ik meteen, en het is gegeven aan wel degelijk aan Israël, maar aan de andere tak van de familie. Het is van Juda weggenomen, gegeven aan Efraim. En Efraim dan wel de 10 stammen, dat zijn heidenen. Dus ik heb niks verkeerds gezegd. Maar goed, dat soort dingen die hoef ik er niet eens bij te halen, want dan wordt het vermoedelijk nodeloos ingewikkeld van. Of nodeloos. Dat vertel ik zoveel in één keer. En dat hoef ik natuurlijk niet elke keer te doen. Omdat de Bijbel dat namelijk ook niet doet. Wat de Bijbel wel degelijk vaststelt, is dat de zaligheid als zodanig, en daarmee het woord Gods, en de verantwoordelijkheid voor de prediking daarvan, gegeven is aan de heidenen. Daarna is altijd de vraag, welke heidenen? En de vraag kan beantwoord worden, maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat me alleen maar om die verwisseling, die omkering. Namelijk van Jeruzalem naar Rome. Dat is Handelingen. Het begint in Jeruzalem en het eindigt in Rome. Dat is het meest opmerkelijke van heel het boek Handelingen. Het begint in Jeruzalem, het eindigt in Rome. En het eindigt met de mededeling. Een mededeling die trouwens van toepassing is op heel de voorafgaande geschiedenis. Namelijk dat de zaligheid de heidenen gezonden is. Niet met ingang van Handelingen 28 vers 28 zoals sommigen dat lezen. Abusievelijk, wat staat er absoluut niet. En het is bovendien in strijd met de voorgaande hoofdstukken. Maar goed. Maar inderdaad, dat was altijd al zo. De zaligheid is de heidenen gezonden. Ik zeg altijd, in Handelingen 2 ging het al naar de heidenen. Dat was de eerste keer dat het gepredikt werd. En het ging meteen naar de heidenen. Het werd zelfs voor het eerst gepredikt in heidense talen. In de Pinksterdag. Dus niet voor niks zo. En bovendien is dat vervulling van profetie. Profetie waar inderdaad staat dat de Heer door lieden van andere talen en door belachelijke lippen zou spreken tot het Joodse volk. Nou, dat doet hij tot vandaag aan de dag. Al proberen heel wat christenen dat tegen te houden. Maar niettemin, dat was de bedoeling. Dat is het kenmerkende van onze bedeling. Ik denk dat ik het niet vaak genoeg kan zeggen, al verveel ik u misschien ermee. Maar ik denk dat ik het niet vaak genoeg kan zeggen. Kenmerkend voor onze bedeling is niet dat het evangelie gepredikt wordt aan heidenen. Dat is gewoon dwaasheid. En je kan het alleen zeggen als je van bijbelse geschiedenis niet op de hoogte bent. Want ja, ik zeg het maar een beetje scherp dan. Maar ik meen het voor de volle 100%. Het evangelie werd altijd al gepredikt aan heidenen. Het werd trouwens al aan heiden gepredikt voordat Israël maar bestond, zelfs maar. En bovendien, God heeft tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt. En dat was een heiden. Staat er uitdrukkelijk bij. Een verdorven Syriër, een onbesnedene. Om maar eens wat te noemen. Dan heb ik het natuurlijk nagevraagd aan de Aman en Rut en Rahab en noemt u maar op. Caleb, dat is een iets onbekendere, maar vooruit. Maar het is altijd naar heidenen gegaan. Aan de heidenen gepredikt namelijk. En de Heer Jezus zelf predikt in eerste instantie wel degelijk het evangelie over de grens. De eerste opmerking die ik mij herinner, die er in het Nieuwe Testament staat over de prediking door de Heer Jezus, staat dat hij bekend werd in geheel Syrië. Het was in ieder geval niet in Judea. Het was in Galilea der heidenen, maar hij werd bekend, staat er, in heel Syrië. Dan zit je toch ook in het buitenland? Altijd al zo geweest, dat is niks nieuws. Kenmerkend voor onze bedeling is precies het tegenovergestelde. Ik kan wel zeggen, op woorden die erop lijken, daar ontstaat de verwarring uit. Maar in werkelijkheid is het tegenovergestelde. Kenmerkend voor onze bedeling is namelijk niet dat het evangelie door Joden gepredikt wordt aan heidenen. Maar kenmerkend is dat het evangelie door heidenen gepredikt wordt aan Joden. Kenmerkend is weliswaar dat de zaligheid de heidenen gezond is, maar niet dat het aan de heidenen gepredikt wordt, maar dat het door de heidenen gepredikt wordt. Nou ja, goed, als ik het moet toelichten, kom ik terecht natuurlijk in Romeinen 9 tot en met 11. De meest onbekende hoofdstukken vrees ik toch uit alle Nieuwtestamentische brieven. Maar daar wordt de vraag, onder andere in Romeinen wordt de vraag gesteld, wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? En er staat een heleboel, maar het komt allemaal voort uit dit ene, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Maar u en ik weten dat de woorden Gods niet zijn toebetrouwd aan een ongelovig volk. Aan wie zijn de woorden Gods dan toebetrouwd? Als het niet aan het Joodse volk is. Aan heidenen. Waartoe werd het woord aan de Joden toebetrouwd? Opdat zij het zouden prediken. Opdat ze als priesterlijk volk, als koninklijk priesterdom, het woord zouden bewaren en prediken aan de heidenen. Wat ze nooit hebben willen doen trouwens. Hoezo zendingsopdracht? Nou goed, dat hebben ze dus nooit gedaan. En het Oude Testament komt nog al aan. De Heer zegt namelijk in het Oude Testament al, terwijl gij de kennis en dus het woord verworpen hebt, zal ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt zal bedienen. Maar wie zal dan het priesterambt bedienen als het Joodse volk het niet is? Je hebt maar twee soorten, je hebt Joden en heidenen. Nou, heidenen dus, een heidens volk. Daar komt het op neer. Dat heidense volk dan via een omweg dan toch wel degelijk van Israël afstamt, dat vind ik het mooiste van heel de Bijbelse geschiedenis eigenlijk, eerlijk gezegd. Omdat het zo voor de hand ligt en aan de andere kant zo onbekend is en zelfs zo goed verborgen is. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het gaat om het beginsel namelijk, dat niet het evangelie gepredikt wordt aan heidenen, maar dat het gepredikt wordt door heidenen. Dat is de omgekeerde wereld. En als Paulus zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is, heeft dat die betekenis. Namelijk dat een heiden, of heiden in het algemeen, het evangelie prediken, zelfs aan de Joden. Zoals dat trouwens op diezelfde plek, op datzelfde tijdstip, in Handelingen 28 gebeurde. Nou ja, je moet van goede wil zijn om het te zien, maar dat zeg ik steeds. Natuurlijk, het heeft alles van doen met de verborgenheid. Maar u en ik weten dat toen Paulus in Rome was, was hij daar niet als Jood. Hij was Jood, natuurlijk was hij Jood. Maar als hij alleen Jood was en verder niks, zou hij nooit in Rome geweest zijn. Toch? Nee, hij was in Rome omdat hij zich beroepen had op de keizer. Heel nadrukkelijk, het wordt ook vele malen herhaald in Handelingen. Hij had zich beroepen op de keizer, dat kon een Jood niet, maar een Romein wel. En Paulus de Romein, die zich beroepen had op de keizer op grond van zijn Romeins burgerschap, kwam dus als Romeins staatsburger terecht in een gevangenis in Rome. om verantwoording af te leggen voor de keizer in Rome, de hoofdstad notabene van het heidense wereldrijk. En daar riep hij de Joodse leiders tot zich en predikte hen het evangelie, toch? En zei tot hen, het zij u bekend, samenvattend, van alles wat hij daar besproken heeft kennelijk, samenvattend, als je maar weet, want dat is wat het woord betekent gewoon, hè, het zij u dan bekend, als je maar weet dat de zaligheid de heidenen gezond is. En die zullen horen, namelijk die zullen gehoorzaam zijn. Die zullen doen wat ze zouden moeten doen, namelijk het evangelie prediken. En Paulus zelf was daar het grote voorbeeld van. De Romein Paulus, die het evangelie predikt aan de heiden in het algemeen en aan de Joden in het bijzonder. Ja, ik wou dat alle gelovigen dat wisten, dit, want maar het schijnt niet goed door te dringen. Maar niettemin, dat is wat de Bijbel erover zegt. Men leest veel te oppervlakkig, enzovoort. Men zegt, men leest dat Paulus was apostel der heidenen, enzovoort. En denkt dat het betekent dat hij het evangelie aan de heidenen predikte, maar dat betekent het niet. Dat heeft mij ook lang gekost, hoor, voordat ik het door had. Ik las er ook overheen. Echt waar. In Romeinen 11 bijvoorbeeld. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk om enige uit mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en omdat ik enige uit hen behouden mocht. Apostel der heidenen die het evangelie predikt aan Joden. Dat rijmt dan toch niet als apostel der heidenen betekent dat hij het evangelie aan heidenen zou prediken. Dat rijmt toch wat? Maar het is makkelijk genoeg. Apostel der heidenen betekent niet dat hij het evangelie predikt aan de heidenen, maar dat hij een apostel is die de heidenen vertegenwoordigt. Een heidense apostel. De koning der Joden is toch een Joodse koning? Apostel der heidenen. Hoeft niet noodzakelijk, maar kan toch gewoon zijn een heidense apostel. En dat blijkt uit het verband, want wat doet hij? Het evangelie predikt aan Joden. Waar ook ter wereld, overigens. Met andere woorden, Paulus de heiden predikt het evangelie aan de Joden. En dat is kenmerkend voor onze bedeling. Precies tegenovergestelde dus. Waarbij de priesterlijke functie en verantwoordelijkheid van het Joodse volk is weggenomen. En het leidt geen enkele twijfel dat wij aan de andere kant echt zeer uitgebreid in het Nieuwe Testament leren dat de gemeente een priesterlijk volk is. En dus de verantwoordelijkheid heeft om het woord Gods te bewaren en te prediken. Die verantwoordelijkheid is wel degelijk van het Joodse volk weggenomen en in de praktijk, vereenvoudigd gezegd, gegeven aan heiden in het algemeen en aan de gemeente in het bijzonder. Zo zit dat. En als je het één keer gezien hebt, kun je er nooit meer onderuit. Ben ik stellig van overtuigd. Dat is wat de schrift leert en het verklaart alle uitspraken die op een of andere wijze daar verband mee houden. En dat is ook wat de achtergrond is van deze collecte in 1 Korinthe 16. Bij nader inzien, dus, bij nader inzien en in tweede instantie dus, ons second thought heet zoiets, blijkt het toch een collecte te zijn aan het thuisfront ten behoeve van het zendingsveld. En nou is het ineens begrijpelijk. Toch of niet? Want het evangelie zou door heidenen gepredikt worden aan de Joden. En dan zal ik je nou nog eens wat leuks vertellen. Vers 1, nog steeds, van 1 Korinthe 16. Aangaande de collecte die voor de heilige geschied gelijk ik aan de gemeente in Galatië verordend heb, doet ook gij al zo. En weet je wat daar nou voor leuks aan is? Waarom nou gemeenten in Galatië? Was het dan niet ook verordend in de gemeenten in Macedonië? Ja, daar zou je doorheen reizen, vers 5. De rest van Griekenland, het noordelijke deel van Griekenland, dat is Macedonië immers. In Galatië, dat wordt geacht aan te liggen in Klein-Azië. Voor het gemak, dat ligt het dichtst in de buurt, bedoel ik. Galatië in Klein-Azië ligt er dicht in de buurt, ligt op de route, dus dat zal het vermoedelijk wel zijn. Maar waarom wordt die naam genoemd? En dat is een heel aardige, dat hoef je van mij niet aan te nemen, maar het hele punt is namelijk dat Wat we er straks vaststelden, namelijk dat oorspronkelijk het evangelie door de Joden vanuit Judea gepredikt wordt aan de heidenen, en dat in onze dagen de heidenen het evangelie prediken aan de Joden, dat kun je ook anders en veel nauwkeuriger formuleren, nauwkeuriger dan het gewoonlijk in de Bijbel staat. De Bijbel is er niet zo nauwkeurig over, meestal. Want je kunt ook zeggen, het evangelie zou eigenlijk uit Judea gepredikt moeten worden aan Galatië, maar in onze bedeling zou vanuit Galatië het evangelie gepredikt worden aan Judea. En daarna nemen we de andere Griekse term. Het evangelie zou namelijk in onze dagen gepredikt worden aan Judea, maar vanuit Gallië. Want Galatië, de naam Galatië, is volstrekt, maar ook volstrekt dezelfde als Gallië. Gallië heet Galatië en Galatië heet Gallië. Het is heus dezelfde naam, vandaar dat men het er nooit 100% over eens kan worden wat onder Galatië verstaan moet worden. En in de praktijk verschilt men nogal eens van mening over de naam, waar, afhankelijk van waar hij staat in de Bijbel. Ik denk dat je hier moet denken aan wat wij Galatië noemen. Een Romeinse kolonie in het gebied van Klein-Azië, die Galatië genoemd wordt, omdat daar nou eenmaal Galaten wonen, namelijk Galliërs, die ze daar gevestigd hebben. De andere optie is gewoon dat de naam Galatië staat voor Gallië. En eigenlijk is dat veel voor de hand liggender. Maar omdat wij in de Bijbelse geschiedenis wat ik nu zeg is niet helemaal correct, maar normaal, aangezien wij in de Bijbelse geschiedenis Gallië niet tegenkomen, denken wij, dan is het Galatië in Klein-Azië, want dat is het gebied waar de apostelen gereisd hebben enzovoorts. Bij nader inzien, ook mijnerzijds, blijkt dat de apostelen wel degelijk gereisd hebben in Gallië. En ik heb er geen twijfel over dat de brief aan de Galaten in werkelijkheid de brief is aan de Galliërs. En dat de brief verzonden is niet aan de Gallische kolonie, zal ik maar zeggen, in Klein-Azië, maar in werkelijkheid verzonden is naar Frankrijk. En in het bijzonder naar Zuid-Frankrijk, in het bijzonder de gemeenten in Marseille, Arles, Lyon en wat er maar wezen mag. Dat zijn de gemeenten in Klein-Azië. Kan niet missen, want het zijn Joodse zendelingen daar geweest, zonder meer, die daar het evangelie gebracht hebben. En de kans is dus groot dat ze via de Joodse zendelingen tegelijkertijd ook als bijproduct meteen onder de wet geplaatst werden. En dus schrijft Paulus hen deze brief. Zo moeilijk is het niet, hoor. Maar het leuke vind ik dat die Galatië genoemd wordt. Nou, los van of onder Galatië verstaan wordt de kolonie in Klein-Azië of Gallië, maakt me niks uit. Overdrachtelijk, want daar gaat het me nou om. Overdrachtelijk is het idee dat vanuit Gallië Kelten, Galliërs, Kelten, dat is hetzelfde, hè? Dat weet u toch, hè? Dat Kelten een inzameling houden. Het maakt niet uit of het Gallië was of Galatië. Beide wonen Galliërs namelijk Kelten. Dat begrijp je toch hopelijk? Dat waren hetzelfde soort mensen. Nou goed, dat dus Kelten een inzameling houden terwille van de Joden. En de aardigheid daarvan is dat de Joden zijn de twee stammen van Israël, maar Kelten zijn of waren de 10 stammen van Israël, althans het belangrijkste deel daarvan, omdat met name de stam van Efraïm daar deel van uitmaakte. En dus vind je die oude, die ondergeschoven waarheid terug. Hier is hij dus ook ondergeschoven vanuit Galatië of vanuit Gallië, een inzameling voor Judea. De 10 stammen houden een inzameling voor de 2. Dat is het idee. En wat Paulus betreft, zeg ik maar meteen, eigenlijk hoorde hij ook bij de 10 stammen en niet bij de 2, want hij was uit de stam van Benjamin en Benjamin hoort eigenlijk bij de 10. Als volle broer van Efraïm. Van Jozef moet ik zeggen, sorry. Nou goed, daar zit een heel verhaal achter, maar dat kan ik niet vertellen nou. Hè. Dat is het te grote zijlijn, maar ik persoonlijk vind het prachtig. En wat denk je wat? Die naam Galatië staat hier, prompt. Hetgeen dan, wat mij betreft, die hele gedachtegang bevestigt. Die ene grote collecte die wij vinden, met name in deze beide Korinthebrieven, is dus een collecte vanuit Galatië in de eerste plaats. We staan er ook, de Korintiërs zouden zich daarbij aansluiten. Maar het was een collecte vanuit Galatië, dus vanaf Galliërs. En vanuit de Galliërs zou het gebracht worden over de zee, denk ik altijd, naar Judea. En dan maar te hopen dat ze onderweg de piraten niet tegenkomen. Maar... Oh, die is te moeilijk. Nou goed. Hè? Dat is cultuurzuster. Hè? Of niet? Ja. Nou goed. Ja, dat leggen we in de pauze wel uit dan. Nou goed. Maar een materiële steun. Nou even gewoon terug naar de geschiedenis. Waarom was daar die een collecte voor de gelovigen in Jeruzalem? Omdat die het arm hadden. U weet, een enige... hoe zeg ik dat nou netjes? Een beetje cynisch ben ik soms wel, schijnt het. Ik bedoel het nooit zo, maar... Maar ik denk al die gemeente in Jeruzalem verarmt. Ja jongens, als je ook allemaal je onroerend goed verkoopt en te gelden maakt, dan verarm je vanzelf natuurlijk, hè? Of niet? Nou, in ieder geval, dat is wat er gebeurd is. Men lezen Handelingen 4, vooral de laatste twee versen, of zoiets. Want die slaan we meestal over, dat vind ik de leukste eigenlijk. En dan Handelingen 5, Ananias en Safira. Mensen namen die hun bezittingen verkopen en de opbrengst ervan bij de apostelen brengen. Ter wille van het zendingswerk, zal ik maar zeggen. Dat is wel aardig natuurlijk, maar de gemeente in Jeruzalem, die verarmde daardoor wel, raakt in elk geval de bezittingen kwijt. Maar dat zal wel niet het goede verhaal zijn. Het goede verhaal zal wel zijn dat gelovigen uit Jeruzalem verdreven werden. En dat staat er in elk geval in de volgende hoofdstukken van Handelingen. En dat betekent automatisch dus dat men daar in de problemen raakt. Wel, niet noodzakelijk, denk ik, maar dat zal toch een van de achtergronden zijn. In elk geval, waar vervolging is, waar de gelovigen vervolgd worden, verarmen zij in elk geval. Want hoe je dat ook keert of wendt, waar men vervolgd wordt, wordt het moeilijk om zich een inkomen te verschaffen. Dat is in elk geval zo. Zodat wij bepaald worden bij de verarming van de gemeente in Jeruzalem. Er komt nog wat anders bij. Diezelfde gelovigen in Jeruzalem, die hebben de reputatie ook in de Bijbel nogal sterk vast te houden aan de wet. En het waren dus nogal lastige gelovigen. Dat was lastig. Ze stelden zich onder de last van het oude verbond, onder het juk enzovoorts. En dat draagt natuurlijk ook niet echt bij tot de prediking van de genade en daarmee van het evangelie, van het nieuwe verbond enzovoorts. Daar ging dus met die gemeente van alles mis. En dat gaat Paulus erg aan het hart. En wat hij dus doet, is hij neemt het initiatief om in de gemeenten in het buitenland, gemeenten uit Joden en Heidenen door elkaar uiteraard, maar om daar geld in te zamelen, niet zozeer voor het zendingswerk, maar tot ondersteuning van deze gelovigen die daar dan nog in Jeruzalem zijn. U weet, het loopt sowieso verkeerd af, want enige jaren later, nou ja, het duurde nog even, maar een jaartje of 15 later, denk ik, ongeveer, werd Jeruzalem definitief verwoest. Toch? En kwam ook een einde aan die gemeente in Jeruzalem. En het leuke is, voor zover er gelovigen waren toen, moet dan toch een deel daarvan, misschien alle, maar dat denk ik niet, maar moet toch een belangrijk deel daarvan de stad uitgevlucht zijn en terechtgekomen zijn in Petra, bekende verhaal. Nou ja, in Petra en in Pella trouwens, in Jordanië. Dat is bij het meer van Galilea, dus logischerwijze. Of naar Petra, dus profetisch voor wat in de toekomst zou gebeuren. Of inderdaad naar Pella, dat is heel bekend hoor. En dat is in Galilea, in het overjordaanse. Dat wil zeggen, ik geloof, is het Jordanië tegenwoordig? Ja, het is tegenwoordig Jordanië. Maar het ligt aan het meer van Galilea aan de oostzijde. Dat is wel leuk, want dan komen ze toch bij de Galileërs terecht. Hè? In Galilea bedoel ik maar. Typologisch klopt het precies. Of begrijpen jullie niet? Joden die deel krijgen aan de gemeente uit de Kelten, uit de Galliërs, uit Efraïm, uit het andere deel van Israël. Uit de heidenen dus gewoon, want dat is wat het in de praktijk toch echt is. Zie, die twee opties, verder weet ik het niet. Maar dat zijn de twee vluchtplaatsen die niet alleen genoemd worden door Flavius Josephus, maar die ook via de archeologie bevestigd zijn geworden. Nee, ik ben er geweest in Pella, maar dat wist ik toen nog niet, dit verhaal. Dus ik heb het niet kunnen checken, maar Petra, dat is mooi, hè? het dorpje buiten Petra net, hè? Net maar goed. De noordkant, en zo wordt het ook. Goed, dan laten we het maar bij. Paulus verzamelt dus geld in voor de gemeente in Jeruzalem. Hetgeen dan de uitdrukking is van hoezeer inderdaad de rollen in onze bedeling zijn omgedraaid. Niet vanuit Jeruzalem gaan de zegeningen gods naar de heidenen, het is nu aan, of naar de Galliërs, de Kelten, maar nu is het precies andersom. Vanuit de heidenen gaat het naar Jeruzalem. En hier wordt geld ingezameld, gaat er naartoe. Maar wat het uitdrukt is dat inderdaad het evangelie daar naartoe zou gaan. De boodschap van verlossing, waarvan geld nog altijd de uitdrukking is. Verlossing, losgeld namelijk. U weet, geld is zilver, althans in Frankrijk. Argent, weet u wel. Maar geld is zilver en zilver is geld. En zilver in de Bijbel staat nog eenmaal voor verlossing. Eenvoudig omdat verlossing in de Bijbel is niet verlossing, maar loskoping, bevrijding, vrijkoping. Er is een bedrag mee gemoeid, er moet voor betaald worden. U weet wel, wetend dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt. Het is niet zo dat iemand de touwtjes heeft doorgeknipt of de ketting heeft doorgezaagd. Nee, we zijn vrij gekocht. Er is zilver bijvoorbeeld dat, een prijs, geld namelijk. En vandaar dat zilver een beeld is, of geld in het algemeen, van verlossing. Inderdaad, ja. Het zal je gedacht zijn wat je daarmee allemaal kunt verlossen met geld. Maar toch, nou goed. Heb ik het nagevraagd aan Carranza, maar daar gaat het nou verder niet over. Geld dus, maar zoals geld nu uit de heidenen naar Jeruzalem gaat, zo zal de verlossing, de prediking van de verlossing, inderdaad vanuit de heidenen naar Jeruzalem gaan. En als u het mij vraagt, is dat de enige echte reden waarom wij ook later in de tweede Korinthebrief die twee hoofdstukken tegenkomen over de collecte. En ik meen ook in Romeinen 16, maar dat zoek ik in de pauze dan nog even op straks. Dan staat er in vers 2, op elke eerste dag der week leggen ieder van u iets bij zichzelf weg. Ik denk dat dit de enige tekst is. Hoezo? Nee, dat bedoel ik niet. Ik denk dat dit de enige tekst is waaruit je zou kunnen concluderen, want het is niet verplicht, denk ik. Maar ik denk dat het de enige tekst is waaruit je zou kunnen concluderen dat de gelovigen inderdaad op de eerste dag der week bij zichzelf samenkwamen, laat ik het zo zeggen. Daar wordt dit vers namelijk voor gebruikt. En eerlijk gezegd, ik weet geen andere goede versen daarvoor. Begrijp je me goed? Ik heb de literatuur doorgeworsteld op dat thema, vanzelfsprekend. Je moet toch weten of het werkelijk moet of niet, of dat het echt traditie is of niet. En ik moet u zeggen, het is hoogst twijfelachtig. Je vindt natuurlijk dat de discipelen bij elkaar waren op de dag van de opstanding van Christus, de dag na de Sabbat. Maar dat is niks geen wonder, want het was tijdens het feest van de tijdens het feest van ongezuurde broden, tijdens het feest van Pascha, en dat men dan dus bij elkaar is, zegt niks. Ik ben van mening dat men de andere dag, toen was het inmiddels maandag, dat men toen ook bij elkaar was, dus dat is geen argument. Ik kan wel zeggen, ze waren op de eerste dag de week bij elkaar, maar dan kun je net zo goed zeggen, ze waren op de tweede dag de week ook bij elkaar. Dus dat als argument vervalt dat. Dus dat is niet zo sterk. Maar omdat het niet zo sterk is, zoekt men natuurlijk naar schriftplaatsen. Nou, dit is er dan één van. Maar daarna zeg ik, deze is ook niet sterk. Integendeel, want als dat zo is, dat dit betekent dat men elke eerste dag der week een collectie hield in de bijeenkomst van de gelovigen, en dat er dus een kas gevormd werd, zal ik maar zeggen, te goed, dat staat er ook. Vergaderen een schat, staat er immers. En dat is wat je met een schat doet. Het is een spaarpot maken, zal ik maar zeggen. Ik vind het wel aardig, maar waarom staat er dan leggen in ieder van u bij zichzelf weg? Ja, omdat je het zelf moet geven. Nee, daar staat er niet. Als u het mij vraagt, staat er, elke eerste dag der week zou je iets wegleggen in zijn eigen spaarpot, een speciale. En dat wordt echt pas opgehaald als het geld naar Jeruzalem gebracht moet worden, zodat ik hier juist niets merk van een gemeentelijke bijeenkomst waarin een collectezak rondgaat of iets dergelijks. Hebben jullie die ook nog? En ieder van jullie legt bij zichzelf iets weg. Daarna kun je zeggen, maar bij zichzelf wil zeggen dat je het van jezelf af een eigen goeddunken moet wegleggen. Dan zeg ik, ja, dat lees ik dan dus zo niet. En ik wil me dan niet in de taalkundige achtergrond van het vers verdiepen, maar dan lees ik gewoon verder. Namelijk vergaderende een schat nadat hij welvaren gekregen heeft. Vergaderende schat nadat hij wel... Integendeel, hij doet het weg. Dan vergadert hij niet, dan geeft hij af. Zodat ik hier lees dat iedereen op de eerste dag der week een bepaald geldbedrag deponeert in het shampootje op de schoorsteenmantel. Ja, zuster, zo deden wij dat vroeger thuis, ja. Ja, nou goed. U weet wel, zo'n shampootje. Nou, het is niet een goede plek op de schoorsteenmantel, denk ik. Maar dat even terzijde. Maar begrijp u wel, dus men zou dat vers niet voor dat doel gebruiken. Men kan het wel gebruiken voor de gedachte dat men inderdaad systematisch geld zou verzamelen. Ik, eerlijk gezegd, ik weet niet hoe de salariering verliep en om de hoeveel tijd men loon ontving en een afrekening hield. Dus dat zou ik niet kunnen zeggen. Misschien heeft het daarmee te maken. Als je op weekloon staat, dan lijkt het me aardig dat je... En dan krijg je aan het eind van de week je loon. En op de eerste dag van de nieuwe week zonder je wat af. De dag daarna. Dus dat lijkt mij nog het meest voor de hand te liggen. Eerlijk gezegd, als ik het vers zo lees, zonder er zo nodig iets in te moeten lezen. Hè? Om mijn eigen vooroordelen te onderbouwen. Begrijp je me goed? Ik denk dat het een goede gewoonte is en dat het daadwerkelijk de traditie van de gelovigen was om op de eerste dag van de week samen te komen. Maar niet omdat dat nou zo direct uit de Bijbel blijkt. Begrijp je me goed? De Bijbel spreekt dat ook niet tegen. Wekt eventueel wel die indruk. Als je eerst het idee hebt, zouden ze dat soms op de eerste dag de week doen. Samenkomen. Dan zeg je, ja, dat gebeurt nogal eens, ja. Maar of het echt zo was, dat weten wij meer uit... De ongewijde kerkgeschiedenis dan uit de gewijde kerkgeschiedenis, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil zeggen, blijkt uit de geschiedschrijving, maar niet zozeer uit wat de Bijbel erover zegt. En om er een voorschrift aan te ontlenen, dat gaat wel erg ver. Bovendien, de gebruiken in het vroege christendom waren niet gelijk. Dat hangt er vanaf over welke christenen wij het hebben. De Joodse christenen onderhielden gewoon de Sabbat. Heidense christenen waren meer geneigd de eerste dag der week te vieren. Wat toch vreemd is, omdat de discipelen Joodse gelovigen waren. En die waren op de eerste dag der week bij elkaar ter gelegenheid van de opstanding van Christus. En ook daarna, waar dus het gebruik vandaan komt dat Joodse christenen de Sabbat onderhielden. Ik denk dat ze dat altijd zijn blijven doen. De Sabbat houden, dat het met christendom niks te maken had. Maar heidense gelovigen, de eerste dag der week, dat moeten ze dan toch van Joden hebben overgenomen, lijkt mij. Van wie anders? Want in de Bijbel staat het niet. En dat soort verschillen zijn er dus geweest van oudsher. En verder zijn er verschillen geweest, uiteraard, honderden jaren lang met betrekking tot wanneer men eigenlijk het paasfeest moest vieren. Ik heb er veel over gelezen. Ik ben van mening dat al wat erover geschreven is, in feite aan de essentie ervan voorbij gaat. Want het punt is, als men Pasen zou vieren, zou men dat doen op de 15e, vanaf de 15e van de eerste maand op de Joodse kalender. Maar wij vieren geen Pasen. Wij vieren het feest van het offer van de eerstelingen gaf. Maar daar zit een hele clue. Wij noemen het alleen Pasen en dat is het probleem. Hebben we die ook nog? Of moet ik die hoef ik toch niet uit te leggen? Het is ons onderwerp vanavond niet. Maar wij vieren de eerstelingengarf. Dat was op de eerste dag der week gedurende het zevendaagse week feest van Pascha. En dus viel er steeds een andere datum, maar altijd op een zogenaamde zondag, een eerste dag der week. Maar zolang je zegt dat wij Pasen vieren, ja, dan vieren wij het op een merkwaardige datum. En dus zijn er... zijn er veel landen geweest waarin men het Pasen vierde en dan de opstanding van Christus herdacht op de 15e van de eerste maand op de Joodse kalender. Ja, dat is een misverstand. Dat was de dag waarop hij stierf. Niet waarop hij opstond. En lees het maar na in de diverse handboeken. Ja, de discussie over wanneer ze Pasen vieren. Nou, wij vieren geen Pasen, dat is het verhaal. En wij hebben niet onze paasviering afwijkend gemaakt van de Joden. Wij vieren gewoon een ander feest. Wij vieren namelijk het offer van de eerstelingengarf. Dat is namelijk de uitbeelding van de opstanding en hemelvaart van Christus. En dat is wat wij toch gedenken, al noemen wij het dan paasfeest. Nou goed. Het probleem zit er dus in de toegepaste termen. Maar gebruiken, algemene gebruiken, vind je dus niet echt. Want als je zegt, men onderhield de eerste dag der week. Ja, dat is waar. Maar als je zegt, men onderhield de Sabbat en dat was de zevende dag van de week. Dat is ook waar, maar het waren weer anderen in andere streken van de wereld, andere volkeren. Afhankelijk van wie daar het evangelie gebracht had enzovoorts. Op die manier kun je dus alles bewijzen. Maar het is niet echt eerlijk. Nou goed. Bovendien, ik hoor tot de categorie inmiddels van Romeinen 14. De een acht ene dag boven de andere, daar hoor ik niet bij. De ander acht alle dagen, daar hoor ik bij. Noodgedwongen, dus de... Nee, dat zult u dan zeggen, noodgedwongen. Ja, nou goed, wat is vandaag? Maandag. Vooruit, wij komen maandags bij elkaar. Dat is nu helemaal zo. Nou en? Wij acht alle dagen. Maar iets anders zou men in dit vers dus ook niet moeten lezen. Men zou voor zichzelf iets afzonderen staten naar eigen keuze, afhankelijk van het welvaren dat iemand verkregen heeft. En de gedachte van de apostel is deze, dat niet de inzameling pas zou geschieden op het moment dat Paulus of wellicht iemand anders geld zou komen afhalen om het naar Jeruzalem over te dragen, want hij weet dat dat niet de meest efficiënte manier is om een fund te raisen. Want zo heet dat in evangelisch jargon, fundraising. Wat lach je nou? Zo heet het, fundraising. U weet wel, vroeger hadden wij in Nederland evangelisten. Tegenwoordig hebben we mensen die fundraisen. Daar komt het ongeveer op neer. Ja, dat meen ik. En ik weet dat het cynisch klinkt, maar ik denk dat het er zo uitziet in het algemeen. Het hoeft niemand zich aan te trekken. Iedereen mag zich tot uitzondering beschouwen. Maar in het algemeen is dat mijn indruk van evangelisch Nederland. Men houdt zich niet bezig met de prediking van het evangelie of het woord gods. Men houdt zich bezig met fundraising. Met het inzamelen van geld. Enzovoort. En men reist de theaters. Nou goed. Hoezo christelijk vermaak? Hoe zei het? Christelijk amusement, zei iemand mij eens een keer. Dat was toch de uitdrukking, of heb ik dat mis? Ik zal je namen niet noemen. Hè? Christelijk amusement. Daarom zei ik theaters, want het was niet echt een verspreking. Hoor. Maar men reist bij wijze van spreken de theaters af. Puur om geld in te zamelen. Mensen bekendmaken met het werk wat men geacht wordt te doen en daarvoor geld in te zamelen. Maar wel, wanneer ze dan dat werk doen, dat ontschiet mij dan. Dat zal ook op mij liggen. Want ze zijn altijd bezig met fundraising. Wij hier voor Oost-Europa en Oost-Europa voor ons hier enzovoorts. Want zo gaat... Nou goed, laat maar zitten. Het houdt natuurlijk de economie op gang, denk ik altijd. Ja, ik steek er een beetje de draak mee. Maar niet uit kritiek, maar gewoon opdat we ons zouden realiseren waar we nou eigenlijk werkelijk mee bezig zijn. Goed. Wat Paulus trouwens hier er niet bij zegt, tenminste, nee. Maar op de andere plaats wel, in 2 Korinthe namelijk, is dat hij zegt, dat geld er verzamel ik in, dat lijkt mij heel handig. Want iets Joods was hem toch niet helemaal vreemd. Hij zei, het lijkt mij heel handig, want misschien dat die gelovigen daar in Jeruzalem naar me zullen willen luisteren als ik een bult geld kom afdragen. Hé? En dat lijkt een goede gedachte. Ik denk echt dat het nergens toe geleid heeft. Trouwens, dat weet ik wel zeker. Want wat er gebeurde, is dat hij min of meer in het ootje werd genomen in Jeruzalem. Met als gevolg dat hij gevangen genomen werd. En Paulus liet zich dat ook inderdaad allemaal wel gevallen. Want zo ging het. Hij ging met een zak geld naar Jeruzalem. Enzovoort. En ze vroegen hem daar of hij toch vooral enige Joodse rituelen wilde volbrengen. Om, anders dan leverde het misschien problemen op als hij niet voldoende Joods was. Dat deed hij toen ook, maar bij diezelfde gelegenheid werd hij gevangen genomen. En het heeft hem 4 jaar minstens van gevangenschap opgeleverd tot in Rome aan toe. Je kent de geschiedenis hopelijk, dus ik ga het me verder niet uitleggen. Maar zo ging dat. En dat laatste stuk van het verhaal wordt ingeleid. Het laatste stuk van de Bijbelse geschiedenis van de apostel Paulus dus, wordt inderdaad ingeleid door deze actie. Je kunt je nog altijd afvragen of het verstandig was. En dan zeg ik, nee, maar daar gaat het ook niet om. Waar het over gaat, is om wat het uitdrukt. Het is een illustratie van de situatie, van de verhoudingen, hoe die liggen. Wie de verantwoordelijkheid heeft voor het woord van God, en aan de andere kant wie de vijand in de praktijk is. En het blijkt zelfs dat niet alleen Jodendom, maar in het bijzonder zelfs Joods-Christendom vijandelijk staat tegenover de bediening van de apostel Paulus. Die notabene zelf naar Joodse maatstaven een Jood was. Naar heidense maatstaven trouwens gewoon een heiden, maar daar gaat het nou niet over. Maar heb je hem nog, hoe dat in elkaar steekt? Het is gewoon een illustratie. Paulus gaat demonstratief naar Jeruzalem, kondigt het aan, laat ons ook duidelijk weten dat hij met een flinke zak geld naar Jeruzalem gaat. Misschien hè, dat ze onder de indruk zullen, want ik bedoel het in het nette natuurlijk, misschien dat ze onder de indruk zullen zijn van deze goedwillendheid van de gemeente en waar ook ter wereld ten opzichte van die Joodse gelovigen in Jeruzalem. Maar het leidt inderdaad tot niks. En Paulus vindt in de praktijk niet alleen het Jodendom en onder leiding van het Sanhedrin tegenover zich, maar in de praktijk wel degelijk ook de Joodse gemeente in Jeruzalem. Nee, velen lezen eroverheen, maar dat is toch waar het om gaat. Nou goed. Maar omdat hij zoveel mogelijk geld wil brengen, zegt hij elke week wat apart leggen. En als ik dan kom, dan is het tenminste de moeite waard om te komen. Nou ja, dat is wat hij zegt. Daarna zegt hij, nou ja, ik wil ook wat langere tijd bij u blijven. Maar zal ik u nou eens een geheimtje vertellen, want het is hier nog geheim. Eén hoofdstuk verder al niet meer, overigens. Nee, dat is de tweede Korinthebrief. Ja, inderdaad. Daar is dan geen geheim meer. Hij kondigt namelijk aan dat hij naar Korinthe zal komen, althans langs Korinthe zal reizen en daar geld zal op, in ieder geval het geld zal ophalen. En dat hij hen niet slechts in het voorbijgaan wil zien, vers 7, maar enige tijd bij hen te blijven, dat hoopt hij. Maar het geheimtje is dat hij dat nooit gedaan heeft. En daarom waren de Korinthiërs toch een beetje, onder andere dat grepen de Korintiërs aan, zo moet ik het zeggen, om zich negatief over Paulus uit te laten, dus negatief tegenover hem op te stellen. Zo van, ja, die man die belooft wel, maar hij doet het niet hoor. Je kunt er heel niet van op aan. En in die tweede Korintiërsbrief geeft Paulus dan tekst en uitleg. Het is een brief die in het algemeen dikwijls gezien wordt als een brief waarin hij zich verantwoordt tegenover de Korintiërs. Hetgeen niet echt zo is. Maar als je het van de Korinthische kant beziet, was het zo, ja, vanaf aardse kant. Maar goed, hij heeft hen niet bezocht. Wat er precies wel gebeurd is, weet ik niet. Ik heb de indruk, maar ik zeg het met een slag om de arm, dat hij in Kenchrea geweest is. Dat wil zeggen, dat ligt bij Korinthe, maar dan aan de kust. En dat hij er alleen langs gekomen is, dat hij gelovigen in Kenchrea ontmoet heeft en daar het geld heeft opgehaald, maar dat hij in Korinthe zelf niet geweest is. Zodat daarna tot in lengte van jaren de discussies blijven bestaan of hij nou al of niet nog een tweede keer ooit in Korinthe geweest is. Uit sommige schriftplaatsen zou men concluderen van wel, uit andere zou men concluderen van niet. En ik denk dus dat het zo is. Hij is in Kenchrea geweest, hij is dus langsgereisd als het ware, maar hij is er niet, weet u wel in Hoek van Holland, maar niet in Rotterdam, zoiets. Hè? Of wel in de Muiden, maar niet in Amsterdam, zoiets. En dus wel in Kenchrea aan de kust, maar niet in Korinthe zelf. En dan kun je zeggen, hij is er wel geweest, want hij heeft contact gehad en heeft het een en ander opgehaald enzovoorts. Je kunt dus zeggen, hij is er niet geweest. Ik kan dan allebei. Maar het is een beetje twijfelachtig verder. In elk geval, hij zegt elke week wat opzij leggen. En dat elke week, dat zal vermoedelijk komen van een week salaris. Goed. Dan zegt hij, opdat de inzamelingen niet als dan, of niet eerst geschieden wanneer ik zal gekomen zijn, maar inderdaad, men zou een bedrag daarvoor sparen. En dan vers 3, en wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen die gij zo bekwaam achten door brieven zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. De gedachte van die brieven is namelijk dat als men gezonden wordt namens anderen, dan moet men dat kunnen bewijzen en voor dat doel heeft men dan brieven bij zich. Heel eenvoudig. U weet nog dat Paulus onderweg was toen hij nog Saulus heette naar Damascus. om de christenen daar, Joodse christenen, gevangen te nemen en te brengen voor de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem. En hij was onderweg met brieven van de Joodse Hoge Priester. Om te kunnen bewijzen wie hij was en dat hij inderdaad gevolmachtigd was, inderdaad, door de Hoge Priester enzovoorts. Zo gaat het. Men heeft dus brieven bij zich. En toen Paulus trouwens naar de Rome werd afgevoerd, kreeg hij ook een brief mee. Om aan te geven waarvoor hij eigenlijk naar Rome ging en wat de zaak was die tegen hem ging enzovoorts. Vinden we in Handelingen. Zo gaat het. En hier dus ook. Degene die gij zult bekwaam achten door brieven. Dat wil zeggen, daarin moest dan vastgelegd worden wie het waren en welke missie ze hadden. Die zouden dan gezonden worden om de gaven naar Jeruzalem over te dragen. En Paulus zegt, en als de moeite waard is, dan ga ik zelf. En wat de moeite waard zou zijn, weet ik niet. Of dat gelegen is in de hoogte van het bedrag. Dat is altijd wat wij het eerst denken. En misschien is dat ook zo. Maar dan is Paulus de man die daar gebruik van maakte. Hoe hoger het bedrag wat je aflevert, hoe meer goodwill je hebt. En hoe langer je dus mag spreken. Toch of niet? Hoezo betaald worden voor een spreekbeurt? Hij moest geld meenemen om te mogen spreken in Jeruzalem. Zo zit het eigenlijk, hè? In Korinthe vrees ik trouwens ook. Maar goed, dat deed hij dan niet. Maar zo gaat het. Het doet mij trouwens nog een keer denken aan die brieven van aanbeveling, waar ook in verband met de Korinthes over gesproken wordt. De gedachte is namelijk altijd dat men goodwill krijgt wanneer men aanbevelingen bij zich heeft. Dat zijn dan die aanbevelingsbrieven. Die dingen die zijn in de tijd weer ingevoerd. Dat mag ik niet zeggen eigenlijk. Oh, je weet het toch al, broeder. Broeder. Ja. Die dingen zijn later weer ingevoerd. Zo van, je mag wel aan het avondmaal, maar dan moet je een aanbevelingsbrief bij je hebben. De term uit de Korinthebrieven. Weet je wel. Want iemand moet van je zeggen dat je een goede christen bent of zo. Of iets dergelijks. Ik weet niet precies, maar zoiets of zoiets. Hè? En dan mag je deelnemen aan het avondmaal bij wijze van gunst, als je goed genoeg bent. Nee, broeder, je moet kunnen bewijzen dat je door de ballotagecommissie gekomen bent. Daar komt het in de praktijk op neer. Het is niet vriendelijk om het zo te zeggen. Maar waarom zou ik het vriendelijk zeggen? Als het punt 1 helemaal niet bijbels is. En punt 2, precies zoals ik het zei, zo is het. En dat moet je dan kunnen bewijzen met een brief. En dan zegt men, wij hebben geen leden. Maar in de praktijk, je moet wel zo'n briefje hebben, hoor. En dat is hetzelfde als een bewijs van lidmaatschap. Je kan mij nog meer vertellen. Dat je het anders noemt, maakt het niet tot iets anders. Ik vind het erg. Ik persoonlijk vind het hypocriet. En doet mij een fariseer, denk ik. Ik vind het een oneerlijke gang van zaken. Waarbij de praktijk bepaald niet overeenstemt bij wat men officieel leert. En dat is precies waar dezelfde apostel Paulus ons steeds voor waarschuwt. En niet alleen Paulus, Petrus doet dat zelfs nog uitgebreider, heb ik laatst gezien. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar terug naar dit schriftgedeelte. Het idee is dus dat een bijdrage geleverd zou worden aan Jeruzalem en dat eventueel Paulus zelf dat daar zou brengen. Hetgeen hij ook daadwerkelijk gedaan heeft, maar met als gevolg dat hij werd gevangen genomen en dat heeft hem jaren zijn vrijheid gekost, inderdaad. Maar goed, daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de pauze. En zo zijn we weer terug in 1 Korinthe 16, vers 4. Zo het de moeite waard mocht zijn, er staat natuurlijk gewoon. En indien het waardig mocht zijn, maar dat is precies hetzelfde. Dat ik ook reizen zou, zo zullen zij, die broeders namelijk, uit vers 3, met mij reizen. Waarbij Paulus dan de leiding neemt. Kennelijk. En dan zegt hij vers 5, doch ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn, want ik zal door Macedonië gaan. Hij belooft dus inderdaad dat hij hen zal bezoeken. En zoals gezegd, daar ligt een beetje het probleem, want de vraag is eigenlijk of hij dat ooit gedaan heeft. En daar wordt uitgebreid op ingegaan later in de 2e Korinthebrief hoofdstuk 1. En dan blijft de vraag of hij dat ooit gedaan heeft. En eigenlijk is de vraag, hoe vaak is Paulus in Korinthe geweest? En men heeft daar niet echt een een duidelijk antwoord op. Vermoedelijk is hij er nooit geweest namelijk. Maar alleen in de buurt. Ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn. Hij is namelijk nu nog, terwijl ik dit schrijf, in Klein-Azië. Staat in vers 8. Ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Niet meteen zeggen dat men dus Pinksteren vierde in de christelijke gemeente. Want dat hoeft ook niet. De Pinksterdag is gewoon het Joodse feest van Pinksteren. En het hoeft niet noodzakelijk een christelijke feestdag ineens geworden te zijn. Dat weten we namelijk allemaal niet. Maar hij is in Efeze, Klein-Azië. Hij zou door Macedonië gaan. Dat is het meer noordelijke deel, zal ik dan maar zeggen, van Griekenland. En via Macedonië zou je naar Korinthe reizen. En Korinthe ligt dan op dat zuidelijke schiereiland van Griekenland, Achaïe. Namelijk waar het de hoofdstad van is. Het is een heel normale route. En de bedoeling is dat hij naar Korinthe zou gaan door Macedonië. En dan vers 6, ik zal mogelijk bij u blijven of ook overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden waar ik zal heen reizen. Dat wil zeggen, hij zal een poosje bij hen blijven, hoopte hij, was de bedoeling. Maar we leren uit de tweede Korinthebrief dat hij dat weliswaar van plan was, maar dat hij daar verschrikkelijk tegenop zag. Dat was het verhaal. En dat is ook de aanleiding geweest van de uitspraak in aan het eind van de tweede Korinthebrief, waar hij zegt dat hij de Heer 3 maal gebeden heeft. Kennelijk vanwege zijn zwakheid wordt dat genoemd. En dan zegt hij, maar de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is een aardige, want waarom bad hij 3 keer? Waarom niet minder en waarom niet meer? Waarom 3 keer? En een paar versen verder staat dan dat hij 3 keer van plan geweest is om de Korintiërs te bezoeken. En dan weet je het dus, hè. Dat was een probleem. Hij zag daar tegenop. En kennelijk heeft de Heer het niet nodig geoordeeld dat hij inderdaad naar Korinthe zou gaan. Onder het motto, men moet geen parelen voor de zwijnen werpen. Dat is een uitspraak van de Heer Jezus zelf. Dus zo zal het geweest zijn dan. Maar het was wel degelijk zijn bedoeling. Geen wonder ook, want Paulus was degene door wiens arbeid deze gemeente in Korinthe ontstaan was. Dat is waarnaar hij verwees immers in hoofdstuk 3. Waarin hij zei dat hij het fundament gelegd heeft van die tempel. En dat is zo voor zover het gaat om de plaats, namelijk in Korinthe. Maar goed, hij wil dus die gemeente weer bezoeken. Vers 7, want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan. Dat is toch het idee dat hij dus een keer voorbijgekomen is. Maar goed. Ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven indien het de Heer zal toelaten. Hoe lang, dat weet hij dus ook niet. Maar vooralsnog zegt hij, ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag, zodat we met zekerheid weten dat de brief geschreven is terwijl Paulus verbleef in Efeze. Hetgeen trouwens absoluut niks zegt over de juiste datering. Tegenwoordig zeg ik dat er altijd maar bij. Want hoewel er natuurlijk altijd jaartallen gegeven worden voor de datering van deze brieven, wanneer ze geschreven zouden zijn, moet ik u zeggen dat het hoogst twijfelachtig is. En aan de andere kant moet ik u zeggen dat het maar de vraag is hoe vaak en bij welke gelegenheid Paulus in Efeze was. Want dan zeggen we met handeling in hand 1 keer. Maar tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het verslag van handelingen lang niet volledig is. En dat het ook nooit de bedoeling van de Bijbelse geschiedenis geweest is om een volledig verslag te schrijven van alle gebeurtenissen. Wij weten het domweg niet. We weten het echt niet. En we kunnen wel doen alsof, maar dat is een hoogst oneerlijke zaak. En zeker wordt het hoogst twijfelachtig als we eerst jaartallen gaan bepalen en op grond van de jaartallen dan zelfs nog een hele leer opbouwen. Zo van dit is een oude brief of dit is een jonge brief, daar weten we helemaal niks van. Absoluut niet. We zeggen ja, maar Paulus was hier vrij, nog niet in de gevangenis, dan was het een vroege brief. En waarom denkt u dat hij geen brieven geschreven zou hebben na zijn vrijlating uit de gevangenis? Begrijp je me goed, dit zal van voor die tijd geweest zijn hoor, deze brief. Maar de conclusies worden maar veel te gemakkelijk getrokken. Wij weten dat echt niet. Nou goed. Ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Want mij is een grote en krachtige deur geopend. En er zijn vele tegenstanders. Uiteraard niet een letterlijke deur, maar een overdrachtelijke. Het idee is dat hij veel ingang had. Dat hij ruimte kreeg om zijn woord, zijn boodschap te spreken. En met veel resultaat. Nou ja, menselijke wijs gesproken uiteraard. Vandaar die krachtige deur, want het blijft natuurlijk een rare uitdrukking. Een grote en krachtige deur. Je kunt er hooguit uit afleiden. Een brede deur, zo van had veel ingang overal. Maar een krachtige deur. Ik denk altijd, of de deur krachtig is, maakt niet uit zolang hij maar open staat. Pas als hij dicht is, wordt het van belang. Is de vraag of je hem nog in kunt trappen of niet. Maar dus, ja, dat is nou eenmaal beeld, taalgebruik. Overigens heb ik misschien nog nooit gezegd hier, maar de apostel, en niet alleen de apostel Paulus, andere apostelen ook, die verdwalen nogal eens in hun zinsconstructies hoor, en in hun grammatica. Het mag dan leerstellig goed in elkaar steken, het mag dan het woord van God zijn. Grammaticaal is het lang niet altijd, en qua stijl ook, is het lang niet altijd perfect. Dit is ook zo'n soort uitdrukking, dat kan eigenlijk niet, een grote en krachtige deur. Nou ja. Maar de goede verstaande begrijpt ogenblikkelijk waar het om gaat. Hij vindt het de moeite waard, omdat hij inderdaad ruimte krijgt om zijn boodschap te prediken. In Efeze. Hij komt dus niet, hij zal dus zelf komen. Hij komt nu niet zelf. Hij laat echter wel zijn brief bezorgen en niet door een postbode, maar door Timotheus. Vers 10. Zo nu Timotheus komt, ziet dat hij buiten vrezen bij u zij. Het zegt iets over Paulus zelf. Hebben die nog? Als je de tweede Korinthebrief kent, de eerste en de laatste hoofdstukken daarvan, dat wil zeggen hoofdstuk 1 en 2, en de laatste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief, dan weet je hoe dat zit. Paulus zelf vreesde naar Korinthe te gaan. Dat probleem had hij zelfs al de allereerste keer dat hij bij in Korinthe was. Want in hoofdstuk 2 van de eerste Korinthebrief verhaalt hij over zijn eerste verblijf daar. En hij zegt, ik was bij u in vreze en vele beving. Hij had dus iets, hoe moet je dat zeggen? Hij had problemen met die Korintiërs. En met kennelijk met de gezindheid van de Korintiërs enzovoorts. Waardoor hij er tegenop zag om hen de boodschap te prediken. Zo zonder meer. En waardoor hij zich moest beperken. Want of je dat nou gelooft of niet, dat is dan zo. Dan moet je je beperken. Dan durf je niet zomaar alles te zeggen. Sterker, dan kun je dat niet eens. En dat was toen zo. Dat is nu nog zo. Dus in de tweede Korinthebrief geef je daar blijk van. En als hij hier zegt, ziet dat Timotheus buiten vrezen bij u zij, dan lijkt me dat meer te zeggen over Paulus in de eerste plaats dan over Timotheus. Toch? Want ons wordt hier medegedeeld dat Timotheus er tegenop zag om naar die gemeente daartoe te gaan. En misschien ook wel, maar dan was het omdat hij van Paulus gehoord had hoe dat in elkaar sterkt daar in die gemeente enzovoorts. En als, ja goed, als ik die twee Korinthebrieven gelezen heb, dan denk ik, ben blij dat ik daar niet naartoe hoef. Hè? Huh? Nou goed. Dus zo nu Timotheus komt, ziet dat hij buiten vrezen bij u zij, want hij werkt het werk des Heren gelijk als ik. Overigens worden we hier geconfronteerd met het, naar ik aanneem, bekende verschijnsel, dat er allerlei figuren waren die met de apostel Paulus mee reisden als hulpje. Toch? Dat heet toch zo of niet? Als behulpsel uit 1 Korinthe 12. Als helpers, als, vervangers mag ik niet zeggen. Maar je moet er niet te vreemd van opkijken. Het verhaal blijft natuurlijk gewoon dat wat Paulus deed was een zeer gebruikelijke zaak. Namelijk, hij had mensen bij zich die, doordat ze met hem meereisden, niet alleen hem ten dienste stonden, maar die daardoor ook leerden hoe men dit werk zou doen. En dus niks bijzonders, want dat was de manier waarop je willekeurig welk vak überhaupt zou leren in het verleden, tot voor kort, totdat iemand op het idee kwam om scholen uit te vinden enzovoorts en de kinderen daarin op te sluiten. Want, ze zijn er nou niet bij, dus kan ik het even zeggen. Een verschrikking. Ik heb er nog een trauma aan overgehouden. Dat is gewoon zo. Dat zal aan mij liggen dan misschien. En misschien worden wij geacht niet beter te weten, maar ik weet beter. Dat was niet altijd zo. De gebruikelijke wijze was dat iedereen een vak leerde. Heeft niks te maken met of je wetenschappelijke studie verrichtte. Je moest gewoon een vak leren, want je moest aan de kost komen. Wetenschap is niet om aan de kost te komen namelijk. Dat heeft een heel ander doel. Dus je moest zo... Dat is waar. Vraag maar aan Paulus, aan een wetenschappelijke opleiding. Een brede wetenschappelijke opleiding. Maar hij was tentenmaker van zijn vak. Hij had eerst een vak geleerd. Tenten naaien. Misschien naaimachine. Nou goed, laat me zitten. Maar in ieder geval een vak leren. Maar dat leer je gewoon... door bij iemand die het vak kent, een meester, dat is namelijk een meester, door bij een meester in de leer te gaan. En dan word je leerling. En daarna word je ook weer gezel of zoiets. En daarna moest je een meesterstuk maken. En dat is een proefwerk. Een proefwerk, inderdaad. Om op af te studeren. Als je dat naar tevredenheid gedaan had, kreeg je een brief mee dat je meester was. Die brief kreeg je van je meester. Dan was je zelf ook meester. Dat is het verhaal. En daarom heet de onderwijzer op school... Ik heet niet meer zo natuurlijk. Die zeiden nou Jan, Piet en Klaas. Nou goed. Sinterklaas en Pieterman Knecht. Maar vooruit. Maar in ieder geval... Ze heetten... vroeger althans... meester. Omdat dat uit die traditie is overgebleven. Dat zo. Maar dat was de manier... En niet omdat dat een officiële instelling was... maar het is de meest voor de hand liggende manier... om een bepaalde wijze van doen... een beroep, een vak, weet ik veel, te leren. Men leert het namelijk in de praktijk... en door er altijd bovenop te staan, erbij te zijn... te zien wat daarin omgaat en erin betrokken te zijn enzovoorts. Onder leiding van, zal ik maar zeggen... onder een mentor, heet zoiets met een Grieks woord, geloof ik... Wat betekent dat? Ook maar gewoon leider, geloof ik. Maar vooruit. Dat is de gang van zaken. En dus Paulus onderweg, die keek uit naar betrouwbare mensen aan wie hij het woord zou doorgeven. Betrouwbare mensen die zelf weer bekwaam zouden zijn om ook anderen te leren. Letterlijk uit, wat was het? 2 Timotheus. Waarbij Paulus dit schrijft aan Timotheus. Later. Hij zegt, denk erom dat je zorgt, dat je kijkt dat ook jij, dan komt het op neer, dat je mensen hebt aan wie je het betrouwbare mensen, die getrouw zullen zijn, dus zo staat het, trouw staat het 2 keer in 1 zin, en die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Niet die ook anderen zullen leren, die bekwaam zullen zijn om dat te doen. Want waar het om gaat, is dat het vak, maar dat bedoel ik niet, maar hoe zeg je het dan? Het métier, dat is hetzelfde. Dat bewaard zou worden. Dat in de generaties zou worden overgedragen, zal ik maar zeggen. Dat is het idee. En daartoe had Paulus deze mensen bij zich. En met name dan Timotheus en Titus. En die noemen wij dan het makkelijkste, omdat aan hen ook nog speciaal brieven geschreven zijn. Zodat ze ons het beste bijblijven. Maar er zijn er meer geweest... Uiteraard. Bovendien, Paulus zelf had zo ook het vak geleerd, af voor zover het een vak was. Want die was op zendingsreis gegaan met Barnabas, met Jozef. Dus ja, leuk hè. Die aan van het eind van Handelingen 4, ben u vergeten dat ik het aan het begin van de avond gezegd heb. Laatste verse van Handelingen 4, daar heb ik niks over gezegd. Maar daar gaat het over ene Jozef, bijgenaamd Barnabas. Die zijn goederen verkocht en bracht tot de apostelen. Vergeet iedereen, zo hoort het ook, want die heette Jozef. Maar goed, die Barnabas was degene die Paulus meenam op zijn... die van Barnabas namelijk, zijn zendingsreis. Paulus was een jong maatje. Die moest het nog leren, was het idee. Toch? En de volgende rit ging hij alleen. Toen was dat. Nee, toen nam Paulus iemand mee. Silas, geloof ik. Als ik me goed herinner. En zo ging dat verder. En dat is zoals het hoort. Dat is Bijbelse traditie. Want het is traditie natuurlijk. Het doorgeven van traditie wil immers zeggen. Gewoon doorgeven, overhandigen. Van hand tot hand gaan is de gedachte. En dat is wel degelijk traditie. Zo hoort dat. En dat is de enige goede manier, denk ik ook altijd. In ieder geval, Misschien niet de enige goede, maar dan toch wel de beste. Nou goed, terug naar het schriftgedeelte. Zo Timotheus komt en Paulus doet een goed woordje voor Timotheus uiteraard, opdat ze het hem niet al te lastig zouden maken. En als Paulus later Timotheus een brief schrijft, in andere omstandigheden, zegt hij: niemand veracht uw jonkheid en zegt: trek je er maar niks van aan. Ze zullen je wel niet al te serieus nemen, maar trek je er maar niks van aan. Want, en Paulus roept dan in herinnering de profetieën die over Timotheus zijn uitgesproken. De oplegging der handen die heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat hij wel degelijk op grond van hogere autoriteit is aangesteld in zijn positie. En hoeveel kritiek hij dan ook krijgt, daar moet hij zich niks van aantrekken zolang hij zelf trouw is aan zijn bediening. Lees het maar na in zowel de eerste als de tweede Timotheusbrief. Goed. En Paulus zegt dan ook over Timotheus: want hij werkt het werk des Heren gelijk als ik. En let op dat hij niet zegt. Hij zegt niet: ik heb hem in bescherming genomen, ik wil dat hij het vak leert of iets dergelijks. Nee, en hij stelt hem als heel serieus voor. Namelijk, denk erom, het is het werk van de Heer wat hij doet. Hoe jong hij dan ook inderdaad was. En dus dat hem dan niemand verachtte. En dan Timotheus schrijft hij: niemand verachtte u. Niemand verachtte uw jonkheid enzovoorts. Dat hem dan niemand verachtte. Dat is waarschijnlijk aan dovemans oren gesproken, want deze mensen verachten de apostel Paulus zelf. En Timotheus dan zeker, denk ik wel eens. Ze moesten eigenlijk van Paulus niks hebben, daar komt het op neer. Maar dat hem dan niemand verachtte, maar geleid hem in vrede. Ze zouden voor hem moeten zorgen namelijk, opdat hij tot mij komen, want ik verwacht hem met de broederen. Dus Timotheus reist vermoedelijk van Paulus naar Korinthe en van Korinthe weer terug naar Paulus. Dat laatste in elk geval. Maar de algemene gedachte is dat Timotheus inderdaad door Paulus gezonden wordt hier naar Korinthe en dat hij de brief bezorgt. Bij nader inzien ben ik daar niet helemaal zeker van. Maar waar ik wel zeker van ben is dat Timotheus daarna van Korinthe in elk geval naar Paulus zou reizen. Nou goed. Vers 12. En wat aangaat Apollos, de broeder, ik heb hem zeer gebeden dat hij met de broederen tot u komen zou, maar het was ganselijk zijn wil niet dat hij nu zou komen. De echte achtergronden daarvan weten we niet. Wij komen Apollos tegen natuurlijk, één keer, meen ik, in Handelingen. Waar was dat ook alweer? Even kijken. In Handelingen 18... waar Paulus reizen door Efeze, voor het eerst een bezoek aan Efeze bracht, daarna wegreist en daarna verschijnt in Efeze een zekere Jood, vers 24 van Handelingen 18, een zekere Jood met name Apollos. Van geboorte een Alexandriër, een welsprekend man, die kwam te Efeze, machtig zijnde in de schriften. Dat wel, maar er waren wat zaken die je dan toch niet helemaal begreep. Want wat er daarna staat is, deze was in de weg des Heren onderwezen, dat wil zeggen hij kende het evangelie. En vurig zijnde van geest sprak hij en leerde naastiglijk de zaken des Heren, maar dan staat er toch wetende alleenlijk de doop van Johannes. Dus hij was machtig in de schriften, kende de weg om zo te zeggen, wist dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, want dat hoef je niet uit Handelingen of later te leren, staat gewoon in het Oude Testament. Maar hij was ook niet verder gekomen dan Johannes de Doper. Maar kennelijk kende hij de opgewekte Christus niet. Dat is in ieder geval de conclusie die ik eruit trek. Nou goed. En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. In de synagoge, niet in de gemeente dus. Dat is nog niet eens sprake van. Het is onder de Joden nog steeds. Hè? En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods, waarin hij wel degelijk onderwezen was, vers 25, legde hem de weg Gods bescheidenlijker uit. Dat wil zeggen met meer onderscheid, want dat is wat bescheidenlijk betekent, met meer onderscheid en dus in gewoon Nederlands gedetailleerder. Bij nader inzien weet ik niet of dat gewoon Nederlands is, maar... Ja... Ja, nauwkeurig, ja. Dat moet je de dingen nauwkeuren. Dat vind ik toch wel een beetje calvinistische term als je het mij vraagt. Nou, keuren. Een beetje wet opleggen. Nee, het bescheidelijker. Dat wil zeggen in onderdelen. Dat men zou zien de dingen die verschillen. Ik gebruik die term omdat die in Filippenzen staat, geloof ik. Hè? Of was het Colossenzen 1? Dat weet ik nooit. Filippenzen 1. Ik weet de dingen die verschillen. Waarbij het gaat om meer details zien. Weet je wel, een grotere resolutie, een hogere resolutie heet dat. De kleinere onderdelen zien, enzovoort. Dus meer detail. Maar wij hebben geen mooi Nederlands woord natuurlijk daarvoor. Gedetailleerd, bescheidenlijker. Ze legden hem in de finesses. Maar finesse is ook al een Frans woord. Hoe zit dat toch? Huh? Wij houden het gewoon bij bescheidenlijk. Dat is wat het moet duidelijk genoeg zijn. Met meer onderscheid. Zij namen hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidelijker uit. En het merkwaardig is dat de volgende zin luidt. En als hij wilde naar Achaïe reizen en dus naar Korinthe. Van Efeze naar Korinthe. Daar ging het trouwens hier in 1 Korinthe 15 ook, of 16 ook over. Als hij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebben, dus schreven aan de discipelen dat ze hem ontvangen zouden. Welke daar gekomen zijn, heeft veel toegebracht aan degene die geloofde door de genade. Maar daarna was het in Korinthe wel zo dat de een riep, ik ben van Apollos en ik ben van Paulus. Ik ben van Paulus, dus er was toch duidelijk een onderscheid, zal ik maar zeggen. Ik heb nooit goed begrepen hoe dat zit met Apollos, omdat we alleen maar over hem horen, vanaf de zijlijn. Want wat de man dan wist en niet wist, en wat Aquila en Priscilla hem dan gedetailleerder hebben uitgelegd, ik weet het niet. Ik weet wel dat toen het hem bescheidelijker werd uitgelegd, was hij meteen verdwenen. Nou ja, ik weet niet of dat positief of negatief is. Ik weet het niet. Echt niet. Hij vond in ieder geval Aquila en Priscilla boven zich, want die legden hem uit hoe het werkelijk zat. En ik vrees dat de man daarna aan de haal is gegaan. Zo van, nou ja, hier heb ik niks te zoeken, hier valt voor mij geen eer te behalen. Dat weet ik niet, maar dat denk ik zo. En dat denk ik te meer omdat we Apollos hier opnieuw tegenkomen, 1 Korinthe 16... Waar het op Paulus initiatief de bedoeling was dat Apollos inderdaad naar Korinthe zou gaan. Dat is een heel andere gelegenheid dus. Valt niet eens met elkaar te vergelijken. Want hier is Paulus ineens in Efeze en Apollos misschien ook. En die stuurt hem dan. Die wil hem naar Korinthe sturen en nou wil hij ineens niet. Dus het is wat moeilijk. Wat wij van Apollos leren is dat het een goedwillende man was. Dat hij ook hoge kwaliteiten had. Maar toch, ik weet het niet. Ja. Ja, ik bedoel, ik moet voorzichtig zijn, we komen straks tegen. Ja.
Maar als voorzichtig staat toch dat hij met grote ernst geweest door het stift dat
Christus was. Ja, goed, ja. Ja, dat deed Paulus ook nadat hij tot geloof gekomen was. Maar daarna heeft de Heer hem toch ook bescheidelijker uitgelegd hoe het in elkaar stak. Want zeggen dat Jezus de Christus is, ja, dat is waar. En dan leg dat eens uit aan een Jood dat Jezus de Christus is. Oké, stel nou, dat neemt hij aan. Wat dan? Dan zijn er nog een heleboel vragen te beantwoorden vervolgens. U weet wel. Waar is dan zijn koninkrijk? Als hij de Messias is. Je hebt een boel uit te leggen dan. Dat maakt de discussie ook zo moeilijk. Je kunt laten zien dat de Heer Jezus past in de oud-testamentische profetieën over de Messias. Dan zeggen, dan is hij dat dus. Maar je kunt daarna van achteraf kijken en zeggen, ja, maar er is toch niks van terechtgekomen. En dat mystificeert vervolgens de argumenten op grond waarvan wij geloven dat Jezus de Christus is. De in het Oude Testament aangekondigde Christus. Begrijp je wel? Je kunt mensen aan de hand meenemen, de argumenten door laten lopen, maar ze weten op voorhand dat als ze daarop instappen, dat aanvaarden, dat er een heleboel andere zaken scheef liggen. En dat moet dan ook nog uitgelegd worden. Dat is niet zo simpel hoor. Dat blijkt ook wel, want de Joden zelf hebben natuurlijk een wat merkwaardige. Hebben nogal wat discussie over de identiteit van de Messias. Hè? Want die hebben het gewoon over de Messias zonder het uit te leggen. Maar er zijn er ook die zeggen, de Messias, ja, dat kan van alles wezen. En die hebben geen vastomlijnd beeld. Daar hoort de wijnrep trouwens ook bij. Merkwaardige wijze. En dan heb je nog joden die het wel gedetailleerder en bescheidelijker willen weten. Maar die komen dan tot de ontdekking dat er twee Messias zijn. Dat is toch een aardige, denk ik altijd. Eén om te leiden en één om te heersen. Eén uit Jozef en één uit David, in die volgorde. Dat is ook wel inconsequent, want Jozef was ook degene die heerste. Maar ze laten uit Jozef één komen die leed. Dat is merkwaardig, want dan zit je toch dichtbij natuurlijk wat wij geloven. Wij kennen namelijk de Messias, de zoon van Jozef, al bedoelen we dan een andere Jozef. En die leed en stierf, dus klopt toch. Merkwaardig is dat, hoe dicht men bij komt en... U weet wel, verharding, bedekking enzovoort. Maar men heeft er geen duidelijk beeld van. En dat daarover dus het een en ander uitgelegd moest worden, daar kijken wij niet van op. Dat het aan Apollos moest worden uitgelegd. Bovendien, in Handelingen 28 moest het ook aan de Joodse leidslieden in Rome worden uitgelegd. Het Koninkrijk Gods. En de verschillende aspecten daarvan. Dus. Maar die Apollos, ik weet het niet. Het is een figuur die er zo tussendoor loopt. In mijn optiek, sorry als ik het de man onrecht doe wellicht, maar... Er loopt dus een beetje tussendoor. Het is een interessante man, heeft een interessante boodschap. Maar of het nou veel zodanig de dek zet, om het in het Nederlands te zeggen dus. Dat waag ik te betwijfelen. Want je kan dan machtig zijn in de schriften en goed zijn onderwezen. Maar wat je daar dan mee doet, dat is nog een zere vraag, hè? In ieder geval, Paulus zegt van hem, wat aangaat Apollos, de broeder... Ik heb hem zeer gebeden, dat moet toch een duidelijke uitspraak zijn, met grote aandrang gevraagd, dat hij met de broederen tot u komen zou, maar het was gans zijn wil niet. Hij wilde niet, moest helemaal, hij dacht er niet over. Waarom niet? Moet je opletten wat er verder staat. Moet je opletten, misschien trek ik een verkeerde conclusie, maar dan ligt het aan mij. Er staat, doch hij zal komen wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Wat is dus het probleem? Als ik het lees, is het probleem... Hij wil best naar Korinthe, maar als Paulus het vraagt, dan wil hij niet. Heb je die? Met andere woorden, hij heeft problemen, denk ik, de autoriteit van Paulus te erkennen. Met andere woorden, hij wil wel naar Korinthe, maar alleen als het hem uitkomt. En zodra Paulus het hem vraagt, doet hij het niet. En als Paulus het nou maar niet gevraagd had, was hij misschien gewoon wel met die broeders. En dan zal hij vermoedelijk de leiding op zich genomen hebben. Was hij met de broeders naar Korinthe gegaan. Met een andere verklaring kan ik niet bedenken. Het was, hè?
Is dat daarom dat hij Apollos, de broeder, er toch achter zet?
Ja, want Paulus beschouwt Apollos wel als werkzaam in het werk des Heren. Dat stond in het begin van de brief, want we hebben het natuurlijk al over hem gehad. Daar stond dat ze riepen, ik ben van Apollos, ik ben van Paulus en nog een paar namen, weet u wel. En toen zei Paulus daarover in 1 Korinthe 3, wat betreft Apollos en ik. Hij zegt, wij zijn Gods medearbeiders. U kent die uitdrukking. Wij zijn Gods medearbeiders... En Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En in dat verband zei hij, ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt. Want Paulus was de eerste, daarna kwam Apollos daar in Korinthe, enzovoorts. En hij neemt het dus wel serieus. Peters neemt hij niet zo serieus, want die noemt hij niet. Want ze riepen ook, ik ben van Kefas. Maar over Petrus, want dat is hem natuurlijk, redt Paulus vervolgens met geen woord. Hij negeert hem gewoon. Zodat te vrezen valt dat het aandeel van Petrus in het werk in Korinthe inderdaad er beter niet had kunnen zijn, laat ik het zomaar zeggen dan. Maar daar weten we verder niks van, dus ik moet er ook het zwijgen toe doen. Maar als het gaat om degene die in Korinthe gewerkt hebben, Paulus zegt, ik heb fundament gelegd. En nee, verder terug moet ik in hetzelfde hoofdstuk. Hij zegt, ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft goed werk gedaan daar. Dat wel. Maar er is kennelijk een vorm van... Nou, als ik het moet zeggen, ik denk dat Apollos zoveel mogelijk de eer aan zichzelf wil houden. En zodra hij mensen boven zich krijgt, dan wijst hij dat af. Want hij kreeg... Het enige wat ik in de Bijbel kan lezen erover, hij vindt Aquila en Priscilla. En die nemen hem even apart en leggen hem even uit hoe het echt zit. Want daar komt het op neer natuurlijk. Dat hij een beetje achterloopt met zijn informatie. En daarna gaat hij weg. Hij verdwijnt. En hier zegt, vraagt Paulus hem of hij met de broeders naar Korinthe wil reizen. Iets wat hij indertijd automatisch uit zichzelf zogenaamd deed, vanuit Efeze naar Korinthe. Maar kennelijk omdat hij niet onder Aquila en Priscilla wilde staan. En nu zegt roept Paulus hem op om diezelfde reis te maken van Efeze naar Korinthe. Als ik het goed begrijp tenminste. Bij een andere gelegenheid uiteraard. En nu wil hij niet. En daarna zegt Paulus, maar hij komt wel wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Het is maar met welke klemtoon je dat, op welke toon je dat voordraagt. En dan moet het duidelijk zijn. Dus als u mij vraagt, voor zover ik het kan zien, iemand die, nou ja... Daar wordt nee, daar wordt ook niet over gesproken. Maar kijk, Paulus zendt Timotheus, is geen enkel probleem. Maar Apollos laat zich niet zenden. En als hij dan toch, mensen boven zich vindt, dat is die andere gelegenheid, ja, dan verdwijnt hij. En het idee dat men roept, ik ben van Petrus, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos, in het begin van deze brief, heeft toch als achtergrond dat de mensen die genoemd worden, dan toch kennelijk de neiging hebben om mensen naar zich te trekken. Begrijp je me goed? Dat beweer ik van de apostel Paulus niet. Maar als dat soort verdeling bestaat, dan zit er toch zoiets achter, vrees ik. En daar heb ik reden genoeg voor. Want wij kennen het karakter van Petrus, met excuses aan Petrus, maar ik kan het ook niet helpen dat hem die rol, die functie is toevertrouwd, zal ik maar zeggen. Maar wat ik van Apollos lees in de Bijbel, nou, dat is dus dit eigenlijk. Al staat het tamelijk bedekt, het wordt netjes naar voren gebracht. Maar het was, laten we zeggen, een eigenzinnig type, denk ik.
Heb je ook niks aan die naam, Apollos?
Ja, dat wilde ik...
Ik wil... Alexandrië, ik bedoel, zegt dat niet
meer? Ik weet uit mijn hoofd niet meer wat Apollos betekende. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Dat heb ik natuurlijk verzuimd op te schrijven. Ik weet wel dat Apollo, dat is die mooie jongen, toch?
Ja, ja.
Hij heet Apollo. Dat is toch die mooie jongen? Ja, precies. Zij beantwoord aan het idee van Apollo. Maar toch, maar als ik zeg Apollo, dan zeg ik in het Nederlands Showbink. Nou, heb ik het over de Griekse Apollo overigens en niet over de Bijbelse Apollos. Maar dat past wel goed in elkaar, denk ik, ja. Niet? Nou goed, dat is cultuur, denk ik altijd maar. Maar hij wil niet komen. Hij zal komen wanneer het hem uitkomt. Zo, als je het zo voordraagt, dan moet het duidelijk genoeg zijn. Nou goed. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijn sterk. Waarna je altijd met me ziet dat de gemeente niet de bruid is, denk ik altijd. Want als de bruid zich mannelijk moet houden, dan is het niet best. Voor de bruidegom in elk geval niet. maar daarover hebben wij het weer de vorige keer. De volgende keer, sorry. Zie je, het wordt te laat nu. Ja, we moeten het daarbij laten.